Goedemorgen. Goed om hier samen te zijn en ook goed dat jullie thuis inschakelen, weet je, naar de kerk gaan. En ook in deze tijd een livestream kijken is een daad van geloof. En God beloont geloof. Dat hebben jullie goed geleerd hier, of niet? Ja, toch? Het is niet gewoon een gewoonte, het is niet een ritueel. Maar als het in ons hart zo is, we doen het omdat God het zegt. Verzuim je samenkomsten niet. Kom samen. Besef dat je dat nodig hebt. En hoe je daar misschien ook thuis zit, met weet je wel, 12 stuiterende kinderen naast je die je onder controle probeert te houden, of koffie die over je heen valt, allemaal afleidingen. Dat je hier zit, het kan een daad van geloof zijn. Op die bank, dat je hier zit in de zaal. En God ziet dat. Dat je met geloof bij hem komt. Ik heb dit nodig. Ik kan niet zonder God. Ik kan niet zonder mensen om me heen. Die mij helpen en bemoedigen. Ik kan niet zonder de kerk. En God ziet dat en beloont dat. Ook al krijg je maar één dingetje uit de dienst van vandaag. Dan is dat het ding wat God voor je voorbereid heeft vandaag. En hij weet dat je het nodig heeft. Mijn naam is Christian Tam. Getrouwd, 3 kinderen. Een keertje eerder hier geweest, vorig jaar. Toen zat het nog lekker bommetje vol. En we wonen in het oosten van het land, in Overijssel, vlakbij Deventer. Ik ben speerpuntleider gemeentestichting voor de VPE. En ons doel is 100 kerken in 10 jaar te stichten. We zijn nu met 3 tegelijk bezig. Er is een 4e die ook een soort van erbij komt. Daarnaast zijn er veel initiatieven landelijk. En zitten we dit jaar al rond de 9 à 10 gemeentes die gesticht gaan worden. Dus de eerste 10 hebben we al te pakken. En ik hoop dat jullie er ook eentje bij kunnen dragen. LWG, amen. Hoor ik daar een amen? Is een bindend afspraak, hè? Mondelinge afspraak. Dus oké. We geloven dat nieuwe gemeentes nodig zijn om het land opnieuw te bereiken. Nieuwe groepen mensen aan te boren. We hebben het ook gezien. Veel mensen tot geloof zien komen. Van het totale heidendom, atheïsme, Nederlanders die al 3 generaties de kerk niet meer hadden gezien. Die tot geloof komen. We zien dat God dat nog steeds kan en wil doen. En daarvoor moeten we zijn leiding volgen. En vandaar dat we dat voor de VPE doen. Onder de vlag meer Jezus. En ik heb daar wat spulletjes. Kunnen jullie straks hier in de zaal even naar kijken. Er zitten meer Jezus mondkapjes ook bij. Gegarandeerd dat je overal draaiende hoofden krijgt in de supermarkt. Echt waar. Misschien een gesprek van achter het mondkapje over wat daarop staat. Dat gebeurt ook regelmatig. Je mag je krijgen als je ons gaat steunen, als het gemeentestichtingswerk gaat steunen, met wat voor gift dan ook, dan krijg je die als uitruil cadeautje mee. Oké, ik sta straks bij die tafel. Heel belangrijk vandaag. Ik geloof in opwekking. Amen. Hoor ik daar een heel luid amen? Opwekking is Gods aanwezigheid die krachtig te zien en te merken is. En waardoor, en dat is belangrijk, veel mensen die niet of niet meer geloven, terugkomen bij hem. Dat is het doel daarvan. Niet alleen eventjes bij een fijn gevoel en daar blijft het dan bij. Ik geloof in opwekking. Ik geloof erin vanaf het begin van mijn bekering. Ik wist, dit is wat God wil. Handelingen is voor nu. En ik had altijd rare beelden daarbij van, nou, opwekking is een soort wolk die binnenkomt. En als je misschien een bepaald... Ik ben ook muzikant. Als je een bepaald akkoord speelt, een bepaalde moment, en dan komt er een wolk binnen en vallen we allemaal op de grond. Dat is opwekking, dacht ik. Of er is een soort magische knop die omgaat in de hemel, plup, waardoor in één keer opwekking aangaat. En tot die tijd moeten we maar heel hard bidden en hopen dat we het ooit meemaken. Ik had een vrij magisch beeld daarvan. Maar ik geloof, en ik wil met jullie delen, dat de opwekking heel dichtbij is. Heel dichtbij. En niet zo van, het komt er bijna aan, maak je klaar, dat ook. Maar het is, opwekking is hier en nu mogelijk door een optelsom. Ik zal je vertellen wat voor optelsom dat is. Prediker 11. Prediker 11. Daar staat, ik ga even, omwille van de tijd, wacht ik even niet dat jullie gebladerd of gescrolld hebben, vergeef me daarvoor. Over... Prediker 11 vanaf vers 1. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zul je het vinden. Verdeel het in 7 of in 8, want je weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. En als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit op de aarde. Of een boom valt naar het zuiden of naar het noorden, op de plaats waar die boom valt, daar blijft hij liggen. Helemaal, allemaal best wel filosofische uitspraken waar je diep over moet nadenken. Doet hij allemaal achter elkaar. Hij zegt in ieder geval, doe daden van gehoorzaamheid en verdeel dat. Doe dat niet op één plek, maar verdeel dat. Hij zegt ook, Op een gegeven moment, als een boom valt, dan blijft die liggen. Dan staat iets vast in de tijd. Dan kun je die niet meer verplaatsen. En dan zegt hij in vers 4, wie op de wind blijft letten, die zal niet zaaien. Wie wacht op de ideale omstandigheden, die zal niet zaaien. En wie voortdurend naar de wolken blijft kijken en niks doet, zal niet oogsten. Evenmin als je weet wat de richting van de wind is, zeker vroeger zonder satellieten, en of hoe het gaat met de beenderen in een buik van een zwangere vrouw, zeker vroeger zonder 3D-echo's, evenmin ken je het werk van God die alles maakt. Zaai daarom je zaad in de morgen, trek je hand in de avond niet terug. Je weet immers niet of dit zal slagen of dat, omdat het allebei goed zal zijn. Je weet niet hoe God werkt. Dus doe wat hij zegt, ook al weet je de connecties niet. Als ik dit doe, dan gebeurt er dat. God heeft dat overzicht, maar doe wat hij zegt, ook al slaat het voor jou nergens op. Een andere tekst, Psalm 81, vers 14. Psalm 81, nou zegt God, en dan begint vers 14 met het volgende woord. Och, zeg het allemaal even met mij. Ja, dit is, wanneer zeg jij och? Als je jezelf met de hamer op je vinger slaat, of als je iets kwijtraakt wat je niet terug kan vinden, dan denk je, oh, of als je te laat komt, je ontdekt dat je te laat bent voor de trein. Och, roep je dan uit. Uit frustratie, wat gebeurt hier? En God roept ook, och, ik geloof dat elk woord in de Bijbel geïnspireerd is, toch? Ook het woord, och. Want God zegt, och, uit frustratie. Waarom luisterde mijn volk maar in alles naar mij? Wilde Israël maar in mijn wegen gaan in korte tijd? Zou ik hun vijanden aan hun onderworpen hebben en mijn hand hebben gekeerd tegen hun tegenstanders? Wie de Heere haten, zouden zich geveinsd aan hem hebben onderworpen, maar hun tijd zal voor eeuwen geweest zijn. Ik zou zo'n zegen gegeven hebben als ze maar hadden geluisterd in alles. En God roept uit, oh, de duivel zou kruipen, de duisternis zou wijken, opwekking zou komen. Luisterden ze maar naar mij en dan roept God het uit, oh. Nog even eens één keer met mij, lieve mensen. Wat zei God? Ja, wees niet bang voor die aerosolen, dat kan wel, het dak is hoog. In Galaten 4 vers 19, dan zegt Paulus iets anders. Dan zegt hij, jullie zijn mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in jullie krijgt. En ik weet niet of je wel eens bij een bevalling bent geweest. Ik heb er 3 meegemaakt. En ik was niet degene die door die bevalling heen moest. Maar ik zag de schreeuw van mijn vrouw en de barensweeën die daarbij komen. De vloek van de zondeval. Een baby wordt niet zomaar geboren. En zo wordt Christus ook niet zomaar in ons geboren. Het kost pijn, dat is de vloek van de zonde. Jezus wordt niet zomaar gevormd in ons. Let op, dit is heel belangrijk. Jezus krijgt niet zomaar gestalte in ons leven. Daar komt barensweeën bij kijken. Dat kost pijn. En wat zegt een vrouw als ze in barensnood is? Oh! Luister, de eeuwigheid komt eraan. Jezus, God zegt, er is maar één weg. Jezus, bewust geloof, bekering van je zonde. En hem navolgen in heiliging, in liefde en daarin volharden tot het einde. Er is maar één weg. En die eeuwigheid komt eraan voor iedereen. En God wil dat iedereen gered wordt. Zegt de Bijbel dat niet? Expliciet. 3-4 keer het Nieuwe Testament en impliciet door ontzettend veel andere teksten. God wil niet dat iemand verloren gaat. Er is opwekking. Opwekking is niet zomaar een hobby voor charismatische mensen die tijd over hebben en denken, wat voor leuk project zal ik eens voor gaan bidden. Opwekking is leven of dood voor eeuwig. Alles hangt er vanaf. En Gods bedoeling is dat het komt door een optelsom van zijn, kom ik even met een moeilijk Bijbels woord, glorie. We zingen wel eens, vul dit huis met uw glorie. En dan denken we opnieuw misschien weer aan een wolk die binnenkomt. Glorie in de Bijbel is, in het Hebreeuws staat daar kabot. En dat betekent gewicht, letterlijk. En letterlijk is het heftige gewicht, het volle gewicht van wie God werkelijk is. Van de ware aard, de ware karaktereigenschappen van God in zijn volle kracht. Dat is glorie. Mozes zegt, toon mij uw glorie. Dan bedoelt hij, Heer, toon mij. En God antwoordt met zijn karaktereigenschappen. Dit is het volle gewicht van wie ik ben. En God heeft ons gemaakt om zijn glorie, zijn heerlijkheid te dragen. Om het volle gewicht van wie hij werkelijk is, de kern van zijn wezen, in ons te dragen. En daar zijn baresweeën voor nodig. Ik wil even jullie meenemen in een lijn door de Bijbel heen. In Genesis 1 vers 27 zien we dat God de mensen maakt naar zijn beeld. Zoals de zon al het licht en warmte is wat we kennen. En de maan die hangt er een beetje bij. De maan is gewoon een stom stuk steen in de ruimte wat verder niet zoveel kan. Maar de maan kan één ding heel goed. En dat is, wat is dat lieve mensen? Wat kan de maan heel goed? Weer spiegelen. Ja toch? Dat is alles wat hij kan eigenlijk. Verder kan hij niet zoveel. En zo zijn wij ook. Wij hebben geen licht uit onszelf. Maar als we goed afgestemd zijn op de enige lichtbron. God. Even voor de duidelijkheid voor de afgoderijgevoelige mensen. God is niet de zon. Hè? Maar hij is als de zon. Als we goed afgestemd zijn. Kunnen we in een donkere nacht. Waar de mensheid, de wereld niet direct in het licht van God staat. Maar ons wel kan zien. Kunnen wij zijn heerlijkheid weerspiegelen. Reflecteren. En als we half op God afgestemd zijn, zijn we een halve maan. Als we vol op God afgestemd zijn, geven we de volheid van zijn licht door. We kunnen ook een sikkeltje zijn, geven maar een klein stukje van het licht van God door. Daarom zeg ik wel eens vaker dat de islam best wel een slecht logo gekozen heeft. Misschien klopt dat ook wel profetisch. Maar wij zijn als de maan. En God zegt, stem je helemaal af op mij. En je geeft me de volheid van mijn licht door. En dan komt de zondeval. En in plaats van het beeld van God geven wij het beeld van de duivel door. Maar dan begint God opnieuw in Genesis met 15 met Abraham. En dan zegt hij, daar is iemand die mij gelooft. En in hem, doordat hij mij gelooft in alles, zullen alle volken van de aarde opnieuw gezegend worden. Ga ik alle volken opnieuw mijn glorie laten zien. God gaat door. En dan zien we dat in zijn nakomeling en Jacob in alles is hij gezegend. Jozef, ook al wordt hij in de gevangenis gegooid, dus moet hij een slaaf de hele dag piramides poetsen in Egypte. Hij komt altijd bovendrijven, want God is met hem. De glorie van God, het volle gewicht van wie hij is, is te zien in hem. En zelfs de mensen die hem vernederen en dood wilden hebben, zijn broers, is hij tot zegen, omdat hij gehoorzaam blijft. En God blijft laten zien. En dan zien we dat door het volk Israël heen, die nakomelingen, die een volk worden en die een wet krijgen bij Sinaï. En God zegt dan door Mozes heen in Deuteronomium 4, vers 6 tot 8, zegt God, doe wat ik zeg, luister naar mijn stem. Och, luister jullie maar naar mijn stem, want als dat gebeurt, zullen alle volken om jullie heen zeggen, wat is dit voor een volk met zulke sublieme, geweldige, rechtvaardige wetten. Met zo'n wijsheid. En die zoon die een God heeft, die voortdurend wonderen doet en ingrijpt elke keer als ze tot hem roepen. God werd niet een zendingsgod na het kruis pas. Hij had meteen vanaf het begin al voor ogen dat alle volken hem zouden zien door Israël heen. Maar Israël luisterde maar gedeeltelijk. En met vallen en opstaan groeide wel die glorie van God in dat volk. Door gehoorzaamheid. En het hoogtepunt kwam bij David en Salomo. En dan staat er dat alle volken kwamen om te kijken. Wat is dat voor een volk? Wat is dat voor een koning? Wat is dat voor een God? En dan zie je de koningin van Seba komen. En zij was sceptisch, staat daar in het verhaal. Ze staat, ik geloofde er niks van. Van al die mooie opscheppraatjes die ik hoorde over dat volk en over die God. Maar toen kwam ze en Salomo gaf antwoorden. Hij gaf woorden. Er zijn woorden nodig om mensen te overtuigen. Amen. Er moet gepredikt worden. Er moeten antwoorden zijn. Jij bij de koffiemachine misschien stotterend, maar dat je een antwoord hebt. Of een mooie officiële preek en alles ertussenin. Er moeten woorden zijn, maar die woorden zijn niet genoeg. Want de koningin van Seba werd geraakt door die woorden. Maar toen staat er, ging ze kijken. En er staat in 1 Koningen 10 vers 4 tot 7. Zij kijkt. Ze zag de wijsheid van Salomo, 1. Ze zag het huis wat hij gebouwd had, 2. Zij zag Het voedsel wat ze daar aten in dat paleis. 3. Zij zag 4. Het zitten en het staan van zijn dienaren. Dus hoe ze zich gedroegen. Hoe ze klaar stonden. Zij zag 5. Hun kleding. Zij zag 6. Wat ze daar dronken allemaal. Zij zag 7. De offers die ze brachten. En het huis wat hij gebouwd had voor God. En toen ze de optelsom van al die praktische, concrete uitwerkingen van de wijsheid van God in de levens van al die mensen zag, toen was ze buiten zichzelf. Let op, woorden, amen, maar daarna de praktische, concrete uitwerkingen in de levens van heel veel mensen bij elkaar opgeteld. Dat bracht het, bam, binnen. En ze begon te zeggen, er is maar 1 God, dat is jullie God. De preek is niet genoeg. Die moet er zijn. Maar het moet te zien zijn in onze levens. Praktische, concrete uitwerkingen in de veelkleurige wijsheid. En jullie zijn allemaal onmisbaar. Want zoals God door jou heen kan schijnen, kan hij niet door jou heen schijnen. En niet door jou. Je hebt een unieke mix. En je bereikt een unieke groep mensen die niemand anders kan bereiken. Is Gods glorie in jou te zien? Ben je gehoorzaam in alles of roept God uit de hemel? Och! Wat een overwinning had ik jullie kunnen geven. Het gaat dan door het Oude Testament heen. Dan zie je bijvoorbeeld Psalm 67. Zie je het gebed wat de Israël moest bidden. O God, zegen ons. Dan denk je wat egoïstisch, zegen ons. Maar dat komt erachteraan. Opdat alle einden van de aarde u gaan zien en u gaan vrezen. Dat is de bedoeling. Dat God jou zegent. Op Psalm 102. De volken zullen bijeenkomen. En de koninkrijken zullen allemaal komen om de Heer te gaan dienen. Als ze uw glorie in ons gaan zien. Jesaja, Micha, alle profeten. Ze profeteren dat de berg van het huis, dat die het hoogste worden van boven alle andere bergen uit. Het meeste opvallen. Denk aan de woorden van Jezus, een stad op een berg. En alle volken zullen daar naartoe gaan en zeggen, man, wij moeten naar die God. Wij moeten leren over de wegen van de Heer. En in Zacharia 8, vers 23, daar staat iets geweldigs. Daar staat, er zal een tijd komen dat er dan, als je over straat loopt, dat er 10 mensen je kleren zullen vastgrijpen. En zullen zeggen, man, ik wil met je meegaan, want ik heb gehoord dat God met je is. Dan moet je dus een stevige broek gaan kopen, weet je. Dan kom je te laat in de kerk. Waarom ben je te laat? Ja, je weet toch, 10 mensen weer. Ik moest ze van me afschudden. Als de glorie van God op ons is. We zien het bij Daniel. Hij komt in het meest demonische bolwerk van de grootste wereldmacht van die tijd, Babylon. En ze wilden hem hersenspoelen, maar hij hersenspoelde ze terug. Omdat hij zuiver bleef. En zich niet liet verontreinigen. En er stond, de koning vond hem 10 keer voortreffelijker dan al die andere bezweerders en magiërs. En uiteindelijk die hele Nebukadnezar, de Trump, de Poetin van zijn tijd, buigt zijn knieën voor de God van Israël. Is dat niet een boodschap voor ons allemaal? En we zien dat in de geschiedenis dan zelfs voor Jezus' komst, dat er een grote toeloop was van volken, heidenen, niet-Joden, die allemaal bij de synagoge kwamen. Want weet je, die goden van ons, Zeus, de oppergod van de Grieken, die bekend stond vooral om zijn spectaculaire verkrachtingen. En al die andere goden verschrikkelijke dingen deden. Mensen kregen hun buiken van vol. Maar ze zagen de glorie van God toen al op het Joodse volk. En sommigen werden officieel Jood, maar de anderen vonden die besnijdenis toch maar een beetje heftig. Zou ik ook vinden, denk ik. En die zeiden, die werden zogenaamd, die werden de Godvrezenden genoemd. Die mochten dan achter in de synagoge een beetje meeluisteren. Er waren er heel veel van, miljoenen, volgens bepaalde geschiedschrijvers. Die zeiden, dit moet de ware God zijn. En God gebruikte, al kwam het door geweld tot stand, maar hij gebruikte de Pax Romana, de vrede die er was in het hele Middellandse zeegebied door het Romeinse Rijk. Die overal wegen bouwde, een gemeenschappelijke taal, het Grieks, kwam. En op dat punt in de tijd kwam God op het speciaal uitgezochte stukje grond Israël, waar 3 continenten samenkomen. De meest strategische plek op aarde. Je kunt er geen betere verzinnen. Daag je uit. Niet Hawaii. Of Panama Kanaal. Daar. Op dat punt van die tijd werd Jezus geboren. De heerlijkheid van de Vader. Hij was te zien. God was te zien, kreeg handen, voeten, ogen, mond. We zagen hoe God reageerde. We zagen de heerlijkheid van God, zegt Johannes. En hij was de afdruk van Gods wezen. En dan zegt hij, als hij weggaat, nu zijn jullie mijn lichaam, nu zijn jullie bedoeld als de afdruk van Gods wezen. Nu zijn jullie bedoeld het volle gewicht van de glorie te laten zien. En dat komt door de mensen die niet alleen horen, maar die ook doen wat ik zeg. Jullie zullen zijn als een stad op de berg. En we zien het in handelingen realiteit worden. Hele provincies worden geschud. Heel Azië, de provincie dan, hoorden het woord van de Heere. En Jeruzalem is vervuld met jullie leer. Overal komt de boel in opschudding. De vervulling van de profetieën in de kerk. Maar er is meteen strijd eromheen, want de mensen die beginnen na een tijdje al verleid te worden door de duivel, of van ja, je hoeft niet echt alles te doen wat God zegt. En dan komt Paulus en dan schrijft hij zijn vurige, gepassioneerde brieven. En dan zegt hij dit soort dingen, zoals we net lazen. Oh man, waarom gaan jullie terug en waarom stoppen jullie met luisteren naar God? Ik kom weer in barestnood. Totdat Jezus te zien is in jullie. Of hij schrijft in Colossenzen 1, vers 28. Oh, wij zijn voortdurend bezig voor jullie in zo'n heftige, harde strijd. Ik geef mijn leven ervoor. Met als doel dat ieder mens volmaakt zal worden in Christus. Meer Jezus in jou is leven of dood voor de mensen om je heen. Of ze de glorie van God gaan zien of niet. Hij schreeuwt dat uit in Efeze 4. Oh, ik wil dat jullie komen en een volwassen, de maat van een volwassen man in Christus gaan worden. Ook de dames. Oh, wat smacht God erna dat we volwassen worden. Door een voortdurend patroon van gehoorzaamheid. Of we het nou snappen of niet. Wat we geloven. En dan roept Paulus het uit tegen Titus. Oh, ik wil dat ons volk vol ijverig wordt in goede werken. Dat ze vooraan staan in goede werken. Hij spreekt instructies voor de slaven, voor de mannen, voor de vrouwen, voor de kinderen, voor de ouders. Hele concrete uitwerkingen. Doe nou allemaal dit. En het is niet. Paulus heeft die visie voor de volle glorie van God in de kerk voor ogen. Snappen jullie dit een beetje? En God zegt, alsof waar ik leef, hij zweert het door de hele Bijbel heen. De aarde zal gevuld worden met mijn wat? Glorie, met mijn heerlijkheid. Is dat een wolk die door de aarde gaat? Nee, mensen zoals jij en ik, vol van hem door gehoorzaamheid. Dat is opwekking, automatisch. Je hoeft niet te wachten tot een magische knop in de hemel. Er komt opwekking om je heen. Ik heb het gezien. Ik ben heel dom. Amen. Hoor ik daar een amen? Ik ben heel simpel, een gewoon persoon. Maar we hebben gezien, mijn vrouw en ik en onze mensen om ons heen, wie we samen gediend hebben, hoe mensen die niks meer van God willen weten, massaal christen worden. Door een optelsom van glorie. We hebben het gezien in Deventer, in onze jeugdgroep. Ik heb het gezien in de trein waar ik zat. Je ontmoet mensen. Ik herkende een andere jongen die vol was van de glorie van God. Hij praatte altijd positief. Hij glimlachte altijd. En ik dacht, dat is niet normaal. En ik zag hem een keer lopen. Buiten bij de bus. En ik begon te fluiten. En ik dacht, nou eventjes kijken of hij echt een christen is. Ja, de old school mensen, de Indo's, die kennen dat. Dit is de dag, weet je wel. En meteen keek hij om. Ik dacht, ja, bingo, we hebben er eentje, weet je wel. Ik herkende hem aan zijn, hoe die praatte. Hoe die uit zijn ogen keek. Hoe die altijd positief over mensen sprak. En even later sprak ik hem aan en bleek, ja man, ik ben christen, klopt. Sindsdien zaten we bijna elke dag in de trein. Hetzelfde universiteit gingen we. En we praten gewoon over Jezus en stond die hele coupé vol. Die luisterde mee en op een gegeven moment werden we aangeklampt door een jongen na een paar maanden. Die zei, ik heb jullie nooit gezien, maar ik heb jullie gehoord een paar weken terug over God praten. En ik heb thuis mijn leven aan Jezus gegeven. Ik ga al 3 weken naar de kerk. Ik kan de hele dag doorpraten, dit soort verhalen vertellen. Niet alleen voor mij, van mensen om ons heen. Ik speelde gitaar, ik weet nog, in de band. Gewoon, ik hielp mijn vriend van me om te bij een bruiloft. En ik dacht, weet je wat, ik ga niet bezig met die bruiloft. Ik hoefde niks te zeggen, ik ga gewoon de Heer aanbidden. En ik was aan het genieten van de Heer. En er was een jongen die anti-God was. Schopte tegen alles wat religie was aan. De neef van de bruidegom. En God liet hem heel de tijd naar me kijken. Helemaal achterin. En hij brak en hij rende naar buiten. Hij is letterlijk zendeling in Afrika geworden daarna. En we merkten dit. In Zutphen, de gemeente waar voorgangers zijn geweest. Op Aruba ook. En nu weer de gemeente waar we dienen. In Zutphen kwamen de drugsdealers klagen. Waarom gaan al onze klanten, die blijven weg, gaan allemaal naar die kerk daar? Letterlijk. En het was een optelsom. Het was niet alleen maar één preek. Het was een optelsom van gehoorzaamheid. Mensen die tot geloof kwamen door van, jij bent veranderd. Jij bent liever voor je kinderen geworden. Je weet je, jullie eten met elkaar met z'n 200 elke maand. Dat is niet normaal. Vallen en opstaan. Wonderen, ja, genezingen, absoluut ook. Profetieën ook. Maar ook hoe mensen stierven. Als er geen wonder gebeurt. En hoe ze in vrede naar de Heer gingen. Dat, die beide dingen choqueerden mensen. Liefde. We hadden onze bassist van de gemeente. Die kreeg een hersenbloeding. Oude lieve Indische oma. En hij lag in een verpleeghuis. En ik kwam hem opzoeken. En ik zei, oom Willy, is er iemand al geweest van de gemeente? Hij zegt, nee, niemand verder. En zijn vrouw die geloofde niet. Die kwam niet mee naar de kerk. En die zei, nee, niet uitgekomen van de kerk. Zo, stomme kerk. Dat zei ze net niet, maar dat zag je aan alles. En ik werd furieus. Ik werd boos in de Heer. Ken je dat? Ken je dat? Jezus die de tafels omgooit. Dus ik zei tegen de gemeente. Ik zeg, Jezus ligt in het verpleeghuis. Iedereen. Jezus ligt in het verpleeghuis en niemand is langs geweest. Matteüs 25 zegt, ik was ziek en je bent niet langsgekomen. Wanneer dan? De minste van mijn broeders. We zoeken de aanwezigheid van Jezus in aanbidding en in mooie liedjes en in profetieën en in engelen en wat dan ook, en visioenen. Maar we beseffen niet, de aanwezigheid van Jezus is die zieke. Dat is Jezus. Die vreemdeling. Die eenzame. Dat is de aanwezigheid van God. Dus ik zei, Jezus ligt in afdeling dit en dat, kamer zo en zo, bezoekuren dan en dan. Als je niet gaat, ga je niet langs bij Jezus. En ze gingen allemaal. Ze gingen. 200 man, hè? In celgroepen. Met het aanbiddingsteam. Met de kindergroepen. Met avondmaal. Met gitaren. Het was een slagveld. Ik kwam nog een keer. Ik zeg, oom Willem, hoe gaat het? Ja, zo bijzonder. En zijn vrouw. Ja. Sindsdien komt ze naar de kerk. Tot we een briefje vonden. Verplegend personeel helemaal onder de indruk. Toen vonden we een briefje op de deur na een tijdje. Zo dankbaar, daar al lieve gemeente. Maar het moet toch echt omwille van de rust. 2 personen maximaal. Toen dacht ik, yes, missie geslaagd. Amen. Toen vertelde ik dit op Aruba. Spaanstalige gemeente. Ik spreek ook, mijn vrouw is Colombiaans, dus ik spreek ook Spaans. Papiamento inmiddels. Ik lijk op een Latino, maar ik ben gewoon een normale huisstaan en keuken Indo. Dus ik vertel dit verhaal. Worden ze enthousiast? Hebben ze ook iemand in het ziekenhuis liggen? Wat is een gemeente van 600 man? Gingen ze die persoon massaal opzoeken alsof het Jezus was? Want nieuwsflash, het is echt Jezus. Komen daar Venezolaanse bouwvakkers die daar voor het ziekenhuis aan het werk zijn, komen na een paar dagen naar beneden, uit zichzelf. Hè? Geen folders, geen megafoon, geen buttons. Bestaat dat nog? Ja. Komen ze naar beneden en zeggen ze, jullie zijn vast christen, wij zien het aan jullie. Want jullie komen elke dag iemand zeker opzoeken of niet. Wij willen mee naar de kerk. Bam, 4 bouwvakkers gedoopt. Johannes 13, door de liefde zullen ze zien dat je mijn discipelen bent. Hoe makkelijk, o Heer, breng opwekking. Oh, misschien in 2024, want als ik die bijbeltekst optel bij die en dat misschien ooit. Nee, opwekking is dat jij gaat naar die zieken. Maar luister, één persoon. Tuurlijk kan God onmogelijke dingen doen. Die één persoon die gehoorzaamt. Maar wat een atoombom van de Heilige Geest gaat eraf als we allemaal gehoorzaam gaan zijn. Alles wat Jezus en de apostelen zeggen. Gewoon dat. Wat is de sleutel, wat is het geheime formule voor opwekking? Gewoon, het staat gewoon hier. En je leest het niet, je zoekt een extra openbaring. Het staat gewoon hier. Doe het. Allemaal. Elk detail. De duivel. Die gaat rennen. Het is een wet die God heeft ingesteld. Hij kan er niet tegenop. Gehoorzaamheid in geloof met liefde. Optelsom van die dingen. De blijdschap die te zien is. We zijn een gemeente aan stichten in Enschede. En we hebben daar een groep waarmee we in huis nog voorbereiden. Geweldig. We gaan binnenkort de deuren opengooien. De diensten openbaar maken. En daar is een jongen en die heeft een studiegenootje. Hij is net afgestudeerd. En die was een keertje in Zutphen geweest. Onze vorige gemeente. Mijn doopdienst. Totaal ongelovig. En het enige wat hij op hem opviel. Die mensen, dit is raar. Maar die mensen allemaal zo blij. Dat is hij nooit vergeten. En toen kwam hij in Enschede studeren. En dan komt hij die jongen tegen. Raoul uit mijn team. En dan zegt hij. Hij speelt trouwens piano bij de EO Beam diensten. Trouwens, als je daar van pianist ziet. Dat is hem. En hij zei. Toen ik jou zag en ik hoorde dat je christen was, dacht ik, hij is net zo irritant blij als die mensen in die kerk. Nu wil hij alles weten. En hij bidt dan met zijn vriendin met wie hij samen woont, midden tijdens een ruzie. Dat hij moet gaan bidden. Hij kan niet wachten tot we de boel opengooien. Blijdschap. Vrede. Liefde. Vriendelijkheid. Laat je vriendelijkheid alle mensen bekend worden. Hoe je woorden zijn, hoe je spreekt, hoe je goede werken doet. Hoe je eerlijk bent, hoe je hard werkt, hoe je goed bent in je werk. Ik heb ontwikkelingsstudies gestudeerd. En er stond op de London Times een paar jaar geleden een groot artikel. Als overtuigd atheïst zeg ik, stuur Afrika niet alleen ontwikkelingswerkers, maar stuur ze christelijke zendelingen. Ik geloof er niks van, maar ik zie overal waar we alleen ontwikkelingswerk doen. Daarna een tijdje stort het weer in, maar waar mensen tot bekering komen, christen worden, ook al geloof ik er niks van, de hele economie gaat omhoog. Want er komt vertrouwen onderling, mensen gaan hard werken, ze zijn integer, ze houden zich aan hun afspraken, ze hebben niet 3, 4, 5 gezinnen, en ze zijn, er komt stabiliteit in die gezinnen. Dus stuur zendelingen. En de hele sociologie is begonnen met Max Weber, die zei, waarom zijn protestante landen rijker dan katholieke landen? En zijn verklaring was, hoe meer gehoorzaamheid aan de Bijbel, hoe beter het voor de economie is. Ironisch is, hoe rijker mensen worden, hoe minder ze denken God nodig te hebben. Dat is dan weer jammer. Maar gehoorzaamheid aan God. De glorie van God. Het is te zien op een hele economie, op een hele maatschappij. We zien dat nu geboren in Zuid-Korea en Brazilië. Gehoorzaamheid aan het woord. Dat zegent een volk. En zelfs alles wat wij hebben in deze maatschappij, waar Europa zo tegen aanschopt, ziekenhuizen, komt door de kerk. Zorgen voor de zwakken, denk je dat de Germanen en de Romeinen en de Grieken daarvan hielden? Absoluut niet, die minachten de zwakken. Komt alleen maar door Jezus en door de kerk. Laat je niet in een hoekje drukken van, oh, de kerk is zo slecht geweest. Nee, de kerk is het licht van de wereld geweest. Socialisme, op een goede manier, Gods idee. De zorg voor... Ja goed, ik ga... Oké. Okay. Ja, aanbidding. Hoe je omgaat met mensen die je pijn doen. Hoe je vergeeft. Hoe je aandachtig naar mensen luistert. In plaats van je eigen verhaal alleen willen vertellen. Hoe je gericht bent op een ander. Hoe je wijze keuzes maakt in je leven, in je relaties. Zelfs na fouten. Hoe je teruggaat naar God. Ook dat kan een geweldige getuigenis zijn. Wonder wat ik zei, genezing. Ik heb geen tijd om het te vertellen. We hebben heftige genezingen meegemaakt. Maar ook hoe vol je bent van liefde en vrede als er geen genezing komt. En je vrede vindt in de Heer. Hoe je goed bent in je werk. Hoe je daarin uitmunt. Hoe je zuiver en heilig leeft. In je omgang met het andere geslacht. Hoe je daarin trouw bent. Al de optelsom van alles is opwekking. Ik heb duizenden verhalen nog, maar dat moet ik maar spreiden dan voor de komende keren dat ik kom. Ik geloof dat God dat tot jullie hart gesproken heeft, misschien thuis ook al. Er gebieden zijn in je leven waar je eigenlijk niet eens Gods wil hebt gezocht. Waarin je op een magische manier hebt gedacht van nou, om Gods zegen te krijgen. En God wil concreet tot jou gaan spreken. Misschien alleen beginnen met de gewoonte, ik ga elke dag mijn Bijbeltje lezen. Of ik ga, zodra het allemaal weer mag, ik ga gewoon elke week naar de kerk. Ik ga meedoen met huisgroepen. Of ik ga, wat God ooit tot me gesproken heeft, ik ga gewoon het doen. Ik ga naar die buurman toe. Ik ga met die familielid helpen met verhuizen. Ik ga, noem maar op, wat God tot je spreekt. Of in je gezin. En jij weet niet hoe God zijn werk doet. Net zo min als je weet hoe een baby in de buik groeit of hoe de wind draait. Net zo min weet je hoe God jouw gehoorzaamheid in één ding kan gebruiken voor een explosie van zegen en opwekking op een ander gebied. Kleine dingen maken een groot verschil. En helemaal als we het met z'n allen gaan doen. En mijn passie, ik leef en sterf hiervoor, dat de kerk gehoorzaam gaat zijn aan de woorden van Jezus en de apostelen. Gewoon simpel dat. Zullen we onze ogen sluiten een moment. Kom maar, lieve aanbiddingsband toch vast. Vader, ik dank u, Heer. Ik weet dat uw Heilige Geest gesproken heeft. En ik bid dat u het heel scherp maakt. Ook voor iedereen thuis. Met die engelende baby's of wat dan ook. Om je heen. Dingen die je aandacht afleiden. Of hier in de zaal. Heilige Geest, maak het woord scherp. En ik wil dat jullie allemaal aan God vragen. Heer, toon me. Waarin moet ik gehoorzaam zijn? En als je niet weet wat. Zeg, Heer, ik ga meer uw woord lezen. Leer me. Laat me nieuwe dingen zien uit het woord die ik niet ken. Misschien ben ik ongehoorzaam zonder het te weten. Maar ik wil me vullen met uw woord. Spreek tot mij. Laat God het je spreken nu. Gebied van je relaties, je keuzes, je werk. Hoe je je kinderen opvoedt. Hey, de Bijbel zegt, spreek met je kinderen dag en nacht over mijn woord. Niet één keer in de week in de kinderdienst sturen. Dat is heel goed. Maar God zegt dag en nacht. Ga niet denken dat je met minder af kan. Voed je kinderen op met het woord. Corrigeer ze waar nodig in liefde. Maar laat dat niet over aan de school of aan de kerk. Ik geloof echt dat ik moet zeggen tegen een aantal van jullie. En misschien denk je, maar ja goed, ik ben alleenstaande moeder. En er is geen vader die dat kan doen. De Heer weet het, de Heer gaat jou bijstaan. Hij gaat hemel en aarde stilzetten om jou te helpen. Maar doe het. Vul ze met het woord. Zo klein als ze zijn, of als ze al tiener zijn. Ik ben te laat. Nee, je bent niet te laat. Vul ze met het woord. In andere gebieden van je leven. Mensen die je vergeving moet vragen. Mensen die je moet vergeven. Iemand die je kent, bij wie jouw vriendelijkheid nog helemaal niet bekend is. Je bent boos geworden, je hebt op je rechter gestaan en God zegt nee. Jouw vriendelijkheid, laat die bekend zijn. Onrecht dat je gepleegd hebt, woorden die je herhaald hebt waarvan je helemaal niet weet of ze waar zijn. Zet ze recht. Zulke daden van bekering. Het woord wat vlees wordt. Het kan een kettingreactie van zegen en opwekking brengen. Heilige Geest, spreek. Als je het nodig hebt, neem straks thuis. Of als je kinderen eventjes iets anders aan het doen zijn, zet ze maar achter die iPad. En ga met de Heer zitten. Of jullie kinderen zelf. Ga zelf zitten. Zeg, God, spreek maar. Welke optelsom, welke plusjes heeft u van mij nodig? Want jouw daad kan iemand die op min 10 staat tegenover Jezus brengen naar min 8. Dan denk je, er gebeurt nog niks. Maar de volgende die gehoorzaam is, brengt hem naar min 6. En de volgende in de trein naar min 4. De volgende in de familie naar min 2. Dan komt er iets langs. En dan komt iemand op het ontdooipunt voor de Heer. Ik heb het dit tientallen keren gezien. Geven we God onze plusjes. Amen. Hier zijn we, Jezus. Stuur mij naar een land ver weg. Of naar een kleine daad van gehoorzaamheid. En ik geloof mijn kleine broodjes en visjes. Waarvan ik zeg, wat betekent dat voor zo'n massa mensen die verloren gaat? Geef het in uw handen, Jezus. En in uw handen wordt het genoeg voor 5000 en meer. U u vermenigvuldigt bovennatuurlijk mijn gehoorzaamheid. In Jezus' naam. Amen.
Halleluja. Dankjewel, Christiaan. Echt geweldig, inderdaad. Opwekking is een optelsom. Wat zo mooi is om te beseffen is inderdaad, een van de teksten die ook een van mijn levensteksten is, is eigenlijk van wie altijd maar wacht op gunstige wind, komt nooit aan zaaien toe. Die heb ik ooit meegekregen van de lagere school, zat in een Bijbel ook. En zo is het eigenlijk met alles wat je doet. Als je maar wacht op het juiste moment, dan kom je dus nooit aan iets toe. Want het juiste moment is er nooit, het perfecte moment voor alles. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is om te beseffen. We mogen gewoon uitgaan en zijn zoals we bedoeld zijn. Dat we inderdaad zo zijn zoals de zon die eigenlijk dan weer de maan op de maan weer spiegelt eigenlijk. Hè? Zoals God de zon is. En dat wij als de maan mogen zijn en hem mogen weer spiegelen. En dat is zo mooi om te beseffen. Elke keer het enige beeld wat sommige mensen van Christus zien, is het beeld wat ze zien in jou. Of het beeld wat ze zien in mij. En dat is zo belangrijk om elke keer weer te beseffen. Dus laten wij inderdaad die prijs betalen. En zo ervoor gaan eigenlijk. Dat we de wereld laten zien wie Christus Jezus is. Dat is zo mooi. En dankjewel voordat je dat met ons wilde delen. Zijn we daar niet blij mee? Zullen we een applaus geven ook? Dat is geweldig. En ook als u thuis bent, geef de Heer een applaus. En wees hier ook mee bezig. Wees hiermee bezig en laat het ook echt werkelijk uitwerken in je leven. Want het is zo belangrijk, woorden horen is één. Maar hier in Rotterdam is een uitspraak, geen woorden, maar daden, zeggen wij hier. Hè? Het is zo belangrijk, eigenlijk is de Bijbels niet helemaal juist, want het is zowel woorden en daden. Maar het is zo belangrijk om daarin te staan, ook die daden zijn zo belangrijk, want hoe wij zijn. Dat we de zegen uitspreken. Zo mogen dan de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allemaal zijn en blijven totdat Jezus Christus terugkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig. Amen. Amen. Oh ja, wat heel belangrijk is. Stel, dit woord heeft u aangesproken, wat ik eigenlijk niet kan voorstellen dat dat niet zo is. Want dit spreekt aan. Er is een speciaal e-mailadres, hulpvraag.lwg.nl. Daar kun je ook je hulpvraag naartoe sturen. Neem contact op met ons en dan kunnen we voor je bidden, dan kunnen we met je bezig zijn en je ook weer brengen tot de Heer de God en ook jouw situatie voor zijn troon brengen. Zo belangrijk, want samen zijn we één. En al zijn we op afstand, we zijn toch vlak bij elkaar op deze manier. Amen. Nou, aanbiddingsteam, hebben jullie nog een geweldig lied? Kijk.
Behold, Jehovah, seated on the throne. Abba, Father, the well. Sing it.